Video, video games. Video, video games. Video, video games. Spelkost. Spelkost. Spelkost.
Welkom bij een nieuwe aflevering van Spelkost, een podcast over games. Ik ben Erv Vogelaar, aan de andere kant zit Bastiaan Vroegop.
Hey, hallo.
En Harry Hol.
Ja, hallo, ik ben er ook.
En nu klinkt er heel vrolijk bij.
Oh, dit was een neutraal statement.
Je hoort een rasp inderdaad van je verkoudheid, hoor. Ik vind het mooi.
Nou ja, ik ga nou steeds lager als het nodig
hallo.
Is.
We hebben even met opnemen gewacht tot woensdag. Ik ben even in de war hoor. Het is woensdag. Want er was vandaag was een Nintendo Direct met een partner Direct, of hoe heet het?
Ja.
En er was een nieuwe trailer van Elden Ring DLC. En er was een trailer van de Borderlands film. Dachten, als we dat nou allemaal afwachten, dan is dat leuk voor de podcast.
Ja, en nu hebben ze gezien en dachten we, nou ja, net zo goed niet. Nee, dat is niet waar.
Nee, dat is absoluut niet waar. Nee, daar sta ik niet achter dit statement.
Oké, gaan we beginnen met Nintendo maar.
Ja, lijkt me goed. Dat is de grootste hap.
Drie uur de Partner Direct. En er stond geen preview ding of zo. Je kon niet al op de YouTube klikken een minuut voor. Waar komt hij nou? Waar is hij nou? Wat gebeurt er nou? Toen was hij er opeens. En dan kon je gewoon alle hoofdstukken al bekijken welke games erin zaten.
Ja, het was echt geen livestream. Het was gewoon een YouTube video die online stond. Dus het is ook een beetje van, ja shit. Ik heb in de description gekeken, ik weet wat het is. Maar iedereen die in het live kanaal zat te kijken op Discord. Mag ik ze dan zeggen wat ik heb gezien staan in de descriptions? Ja. Of zijn dat spoilers?
Ja.
Dat is een heel ander gebied terecht.
Nee, maar het was wel, dit was de direct die dus, alle geruchten zeiden dat dit de direct zou zijn waar de Switch 2 zou worden onthuld. En dat was niet zo. Niet eens een beetje.
Partner direct.
Nee, partner direct is een beetje, ik zou niet zeggen dat het een mindere direct is, maar het is wel een beetje een mindere direct. Want het voelt een beetje als de sizzle reel die je hebt bij een E3 of zo. Dat is op een gegeven moment gewoon maar trailer, 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 trailer. En dan gaan ze naar de hoofdaankondiging. Maar we hebben geen hoofdaankondiging gehad.
Ja, over die Switch trouwens tussendoor. Want sinds de vorige aflevering is er ook het gerucht dat de Switch 2 is uitgesteld. Ja. Hij komt pas in 2025. Dus dat is waarschijnlijk ook de reden waarom we er nu niet zo heel veel over horen. Waarschijnlijk de komende weken ook niet die direct krijgen waarin die getoond gaat worden. Ik weet niet of dat ook de reden is waarom we nou een hele partner direct hebben. Want dat zou dan wel heel erg snel uit de mouw geklopt zijn, zeg maar. Maar ja, dat is, we moeten het nog een beetje doen met deze generatie.
Ik heb ook doorgaans wat minder met die partner directs. Ja, meestal is toch een heel groot gedeelte een beetje van die vage RPG's die ik toch niet wil spelen. Ja. En remasters, remakes, dat ik denk van ja. En dan wat leuke, kleinere indie games. Ik, well, dat is misschien wat leuk. En dat was eigenlijk deze keer ook wel weer.
Ik heb altijd een cyclus bij de partner direct. Dus ik heb er altijd meer zin in. Want het eerste wat ik denk is, dan moet dit wel degene zijn waar ze Silksong in laten zien. En dat we een datum voor Silksong krijgen. Ik zit er klaar voor. 25 minuten Silksong. Ik begreep het op zich wel. En het is nooit.
We hadden zo eigenlijk van die pruiken moeten bestellen.
Oh, dat is nou.
Ja, als je die podcast begint, dat alle drie zijn pruik op hebben, zo in de camera kijken. Oh,
ik zag een plaatje voor me. Ja.
Misschien moeten we inderdaad steeds een stukje erbij. Dus inderdaad, eerst de pruik, dan de neus, dan de schmink, dan het pak, dan de toeter. En dat we dan gewoon steeds verder gaan met iedere direct. Dat ze ook zakken niet in. Ik weet niet of ik dit wil. Het lijkt me enerzijds heel grappig. Anderzijds ben je de rest van je leven die man in zijn clownkostuum die in memes voorbij gaat komen.
Ik moet trouwens, ik ga nu trouwens, weet je al, fuck it met mijn waardigheid. Ik ga een bekentenis doen. Ik heb geen idee waar die pruik naar verwijst.
Oh,
ik ben bekend met, ik ben bekend met de game. En ik wil hem graag, het eerste deel ga ik binnenkort wel weer een keer proberen. Want het enige wat ik alleen maar hoor, ik heb nog nooit iemand negatief over die game horen praten, behalve mezelf. Dus ik moet toch maar weer eens een keer een poging gaan maken.
Zeker. Stream het alsjeblieft. Ik wil komen meekijken. Lijkt me nou ja, een hele leuke, lieve ervaring.
Hij staat op mijn Switch.
Harry Hollow Knight stream.
Ja, maar ik koop hem wel op Steam voor je. Vind ik geen probleem. Ik koop hem wel als jij hem gaat streamen. Dat wil ik wel met je over.
Is hij niet op Game Pass?
Zou best kunnen ook wel, ja. Misschien ook wel. Hey, maar de meme. Ik ga hem je uitleggen eventjes
snel,
hoor.
Graag.
Want er is zeg maar zo'n algemene meme. Zo'n format, net zoals bijvoorbeeld die Drake meme, dat hij denkt ja en nee zegt, zeg maar. Dat je dan links kun je de dingen zetten.
Nee,
er is ook zo'n meme met van die witte vlakken links en rechts zie je dan een man die in meerdere stappen zichzelf als uit stokfoto's als clown vermomt. Dus eerst doet hij inderdaad de pruik op, of eerst smiekt hij zijn gezicht, doet hij de neus op en uiteindelijk dan stap voor stap, het is eigenlijk gewoon een to-do van zo doe je je clownspak aan.
Okay.
En het meme-format daarbij is altijd dat je zeg maar jezelf eigenlijk alleen maar aan het wijsmaken bent van dit gaat echt gebeuren, nu gaat het echt gebeuren, ik geloof erin. Terwijl je eigenlijk weet wat het is, ik laat me gewoon gek maken. En dat is geëvolueerd naar een Hollow Knight meme van The Knight uit Hollow Knight die op een bankje zit. Maar dan in volledig clownskostuum. Dus het idee is eigenlijk van, hij heeft zich helemaal gek laten maken van, nu komt Silksong aan. Of eigenlijk zijn wij met z'n allen, zijn wij die clown knight. En het is een fusie daarvan, zeg maar.
Het is wel grappig. Anderhalf jaar aan in-jokes die ik nu opeens snap.
Ja,
terugwerkende kracht.
En alles in de Discord ervan ook.
Nee, maar weet je, het was voor een deel was het vol totale desinteresse in Hollow Knight. Dus ik denk, het zal wel voorbij komen. Het zal wel, weet je wel. Maar ja, ik heb geen idee waar dit vandaan kwam.
Dat zal wel.
Ik dacht misschien is dat is de nieuwe game. Dat Hollow Knight dan een clown is of zo. Of het is een evil clown boss of zo. Dat zal wel.
Nee.
Het zou wel leuk zijn als ze dat toevoegen in Silksong als reactie op de meme.
Dat er een
clown, in zit. Of dat je een clown kostuum kan unlocken. Misschien helemaal op het eind. Dat je heel speciaals moet doen. Dat je niet per ongeluk. Maar dat je dan misschien op een bankje moet je dan de game stilzetten, moet je 2 uur niet aanraken. En dan ontstaat er een clowns pruik.
Net als bij de Stanley Parable, dat je de 10 jaar buitenspelen achievement hebt.
Ja.
Die ik trouwens nou zou moeten kunnen halen, realiseer ik me opeens. Want die game die is volgens mij 12 of 13 jaar oud. En
ja, zou ik ook al kunnen dan.
Ik denk dat ik nou wel de go outside achievement moet kunnen halen. Zie, ik ben niet helemaal meme impaired, maar deze volkomen geen idee. Echt niet eens een hint van een idee waar dit over ging.
En ik snap ook dat je dan denkt van het is nu zo lang geleden. Is dit het moment dat ik het nog moet vragen of moet ik gewoon maar doen alsof ik weet wat het is?
Nou, niet eens dat. Wat ik zeg, het was desinteresse. Ik kan ook googlen, maar ik denk, nou ja, we zitten erna toch. Enlighten me.
Ja.
Maar goed, die game was er dus weer niet.
Nee, en ik had nog gezegd in de aanloop, ik zei, als ze hem nu niet onthullen, dan komt hij gewoon echt niet. Nou ja, sorry jongens. Nee, maar oké. Okay. Maar er waren wel andere games en het was niet alsof ik heb me wel vermaakt met de aankondigingen wat ik de hele tijd had. Ja. Maar even een eerste indruk is, ja, dit zijn allemaal het soort games die je op een Nintendo Switch wil spelen. Kleurrijk en heel veel Japanse invloeden of uit Japan afkomstig. En ideetjes en platformtjes en mascottetjes. En denk ik, ja, nou, als ik alleen een Switch wil hebben, dan denk ik, nou, leuk, weet je wel.
Ze begonnen dus opvallend met de eerste Microsoft game, de eerste van de vier. Waar wij het vorige keer over hadden van wat zou dan die vierde game zijn? Zou het Grounded zijn? En op. De eerste game was Grounded.
Jij zat het, Erwin. En je had gewoon echt ting-ting-ting, weet je wel.
Videogame-analyst Erwin Vogelaar. Je kan bij grote bedrijven nu je mening verkopen. Welkom, gefeliciteerd.
Ben jij niet de Braziliaanse gamejournalist, Erwin, eigenlijk?
Was jij het?
Ik kan mijn Portugees heel goed verstoppen. Zo goed dat ik niks weet. Maar de Grounded was op het begin best wel gewoon een stukje. En dan werd later Pentiment dan ook voor Microsoft. Werd een beetje verstopt in een reel van, oh, deze games komen er ook nog.
Ja.
Dus die twee games komen naar de Nintendo Switch.
Pentiment ben ik heel blij mee zelf trouwens. Met Grounded denk ik van, ja, weet je, ik heb nu zoveel Palworld afgelopen weken gespeeld. Ik heb geen idee nog een survival game. Maar nee. Pentiment wilde ik eigenlijk al graag nog even goed induiken. Maar ik wil dat niet op mijn televisie of zo doen. Ik vind dat gewoon zo'n game waarbij je zo zit te lezen en dan op je scherm de hele tijd. Ik wil dat handheld. Dus leuk dat dit
had zit. Ik ook, ja. Ik heb het op de Xbox ook niet heel lang gespeeld. Dat inderdaad veel lezen. En dan werkt dat veel beter op een handheld.
Ja, dat is niet prettig op een groot scherm. En ik heb dat ook met de Ace Attorney Chronicles. Die zijn op Game Pass, maar ik moet er niet aan denken om die op een tv te spelen.
En er was net bij het nieuws dat dan Hi-Fi Rush en Sea of Thieves, die komen niet naar de Switch, maar dan naar de PlayStation.
Ja, Sea of Thieves kennelijk de eerste Rare game ooit naar een PlayStation. Dus dat is ook zo'n feitje. Dus ik denk van, oh, is dat zo? Ik had gedacht dat er wel eentje zou zijn in de tussentijd, maar niet.
Hi-Fi Rush, snap ik trouwens wel. Want die game ziet er dan wel geanimeerd en kleurrijk uit. Maar ik had eigenlijk, toen jullie zeiden het past op de Switch, denk ik, volgens mij kan de Switch dat niet aan qua kracht hoor.
Je moet wel downscalen, veel... denk ik. Maar dat had wel gekund bij die game. Maar misschien, ik kan me voorstellen dat het in het experiment past dat ze willen kijken van als we dit alleen de PS5 doen en we hebben er zoveel moeite in gestopt, verdient zich dat terug. Voordat ze helemaal in de downscale modus gaan en optimaliseren voor een Switch.
Ja, de timing is natuurlijk heel erg belangrijk in Hi-Fi Rush. Je moet alles op de juiste timing doen. En als het dan niet goed, niet allemaal soepel gaat, dan raak je heel snel in de probleem.
Maar het is absoluut geen simpele game, dat grafisch. Er zitten zoveel trickery en effecten en dingen in. En er gebeurt ook gewoon heel veel op het scherm tegelijkertijd. Ik dacht, dat gaat de Switch weten.
Ja. Maar goed, er waren ook een aantal wat kleinere spelletjes tussendoor. Die vond ik dan het leukste. Arranger. Pepper Grinder. Die zag
Nee, maar even Arranger. Dat was die schuifpuzzelgame, toch?
Ja, van Panic. Panic
Design. Die vond ik ook heel erg leuk uitzien. Dat vind ik ook echt een Switch game. Dat zou ook een 3DS game of een 2DS game, een DS game kunnen zijn.
Ja, en de Pepper Grinder is een soort van snelle platformer waar je met een boor overal doorheen gaat. Zag ook heel leuk uit. Leuke pixelstijl.
Ja, echt cool. Beetje Mega Man vibes krijg ik ervan.
Ja.
Maar dat krijg ik bij alles. Maar ik hoor, er is een demo van. En iedereen die hem speelt is heel enthousiast nu over die demo.
Ja.
Dus daar die ga ik straks ook nog even downloaden.
Ja, dat schijnt heel lekker te spelen. Heel lekker soepel en fijn. Dat is wel nice. Mm-hmm. Ik heb toch ook wel weer zin in World of Ghoul 2 op een of andere manier. Ik bedoel, World of Ghoul was al de hele tijd terug een van die eerste indie game-achtige hits. En nu komt er weer een nieuwe waar je lekker weer met die goo kan spelen en puzzeltjes oplossen. Ik heb daar toch al zin in, hoor.
Is een nostalgie, inderdaad. Dat is, ik heb een hele sterke herinnering aan die eerste. Dat ik was een van de gek die in de rij was gestaan voor de eerste iPad in Nederland. Dat had ik gekocht en de eerste game die ik daarop speelde was World of Goo. En het voelde gewoon heel magisch. Dat je met je vingers daar een beetje in zat te pulken en dat soort dingen. Dus de kerstvakantie zat je dat een beetje te doen ook. Kom maar door. Ik wil wel een tweede. Leuk.
Ja, leuk. Wat is u nog opgevallen?
Nou, Fantasy Life is iets waar ik stiekem wel een beetje naar uitkijk. Omdat dat toch een beetje JRPG meets Animal Crossing, dat idee. En dat ook het idee van je leeft in die wereld. En het is niet alleen maar combat. Het is echt een beetje dat holodeck gevoel. En dat lijkt mij gewoon heel erg leuk. Het lijkt me echt een low stress ervaring.
Ja. Heb ik ook wel zin in. Het is heel, ik heb de eerste niet gespeeld, waar heel veel mensen over gehoord en daardoor enthousiast geworden. Het schijnt heel erg MMO-achtig te zijn. Dat je inderdaad gewoon lekker lachen aan het levelen bent en zo. Ja. Maar dan zeg maar zonder de stress dat ik allemaal sociale elementen door me heen heb. En dat ik gewoon lekker op de bank dat kan doen en kan wegleggen en een jaar lang niet kan opduiken. Ben ik wel aan toe, denk ik.
Ik kreeg een beetje het idee van die beelden van, dit is niet een game die heel respectvol met je tijd omgaat, denk ik. Het is echt zo'n game die dat zo gewoon tijd slurpt en lekker ontspannen en zo, maar daar heb ik gewoon niet zo zin in.
Maar dat is net zoals met Animal Crossing. Het is in de zin van, het gaat wel respectvol met je tijd om, omdat het zijn de kleine dingen die tellen en niet de grote prestaties. Het gaat erom van een beetje craften, een beetje dit doen, een beetje verkennen en zo. En dat is wat het tegenovergestelde daarvan, dat is dan Shin Megami Tensei. Dus ik heb nog geen enkele echte mainline Shin Megami Tensei game gespeeld. Dus dit is de vijfde die ik waarschijnlijk ook niet ga spelen.
Ah, ik heb dit is de eerste die ik heb gespeeld. Ik was daarvoor altijd de persoon, maar ik heb deze ergens gereviewd, zeg maar, de Basic Camp. Het is gewoon een hele goede, leuke JRPG. Dat lijkt wel, je merkt wel dat ze bij 5 heel erg, ga ik vanuit, want ik heb 4 niet gespeeld, maar het voelt alsof het heel erg een Persona-game is. Dat ze gewoon echt een beetje terug zeggen trokken van, Persona is wat ons populair maakt. Dus laten we al die elementen hier ook weer toch nog wat meer in verwerken. Al is het maar in de interface, weet ik veel wat allemaal. Maar dit is gewoon, dit is zeg maar voor Persona 5. Dit is voor Shin Megami Tensei 5. Is dit wat Persona 5 Royal was voor Persona 5. Dus er zit een extra storyline in, een extra character geloof ik die ik kan spelen of zoiets. Extra dingen om te doen, quality of life, dus het is de definitive versie, maar ook multiplatform, dus deze komt op de Switch, maar ook op PlayStation, Xbox en PC.
Ik las ook heel veel geruchten dat die naar Game Pass zou komen op dag 1, maar
zou kunnen.
Ja, maar ik moet er wel meteen bij zeggen, dat waren geruchten van een jaar geleden en alle dingen die daarbij gezegd werden, die zijn niet uitgekomen. Er is een soort anniversary of zo
van 20 jaar Shin Megami Tensei. En er was een speciale dag voor. En dan zou dat worden onthuld. En dat is niet gebeurd.
Ja, maar Persona 3, de remake laatst, die stond wel op Game Pass. En 4 en 5, toen die geloof ik naar Xbox kwamen ook direct. Dus je krijgt wel zo'n gevoel van die deal lichter. Het zou me niks verbazen als ze dit gaan doen.
Het is niet ondenkbaar.
Nee.
Even een zijweggetje nu we het hier toch over hebben, over Game Pass. Tales of Arise komt naar Game Pass. Is dat een game die ik misschien leuk ga vinden of niet? Wat denk jullie?
Het is wel heel traditioneel JRPG met heel veel tropes.
Exact. Ja, en dat betekent goede combat? Ja, maar alle dingen die jij niet leuk vindt aan JRPG zitten daarin. Want jouw Chained Echoes ervaring was dat spelsysteem zo goed was en dat je niet dat healen en dat resource management en zo hebt. Nou, dat heb je dus wel in dit, want dit is echt gewoon een traditionele.
Nee, want je had zo'n versimpeld healing systeem. Dat je gewoon zo'n, je drukt op een knop en iedereen was weer geheeld. En je had een bepaalde resource die je dan bij een save point weer kon.
Is dat met deze?
Dat is wel gestroomlijnd, heb ik het idee. Het is wel een game. Ik denk dat als je één na max 2 uurtjes speelt, dan weet je precies wat je de komende 50 uur gaat krijgen. Dus het is heel makkelijk om even te proberen.
Dat is fijn.
Het is niet dat het in zijn essentie heel anders gaat worden. Het is heel anime. Daar moet je wel van houden. Het voelt echt alsof je naar een anime serie zit te kijken qua verhaal.
Nou, ik ga hem wel dan de eerste 2 uurtjes spelen, dan even proberen. Maar dat is wel goed om te weten, dat je dan al een goed beeld krijgt.
Heb je gezien wat er ook de Game Pass komt trouwens? Dat is het moment dat deze aflevering online komt, dan is hij er al.
Ik denk dat ik weet wat je bedoelt.
Zal ik het gewoon zeggen?
Zeg het gewoon.
Bluey de videogame.
Yes.
Holy shit. Nou, mijn zoontje is al dagenlang aan het vragen van papa, is hij er al? Is hij er al? Die heeft er zoveel zin in. Die wilde ook dat we hem gingen kopen toen hij er was, maar hij scheen niet zo heel goed te zijn. Maar Bluey is de tv-serie die alle ouders met hun kinderen op het moment kijken. Dat is echt gewoon ook oprecht een leuke serie om als ouder mee te kijken. Dus de game schijnt helemaal niet zo creatief te zijn als die serie. Dus waarschijnlijk is het helemaal niet leuk. Maar goed, dit is ouders wereldwijd vieren feest, want Bluey komt naar de Xbox.
Dus dit wordt jouw zoontje zijn allereerste videogame teleurstelling?
Nee.
Dit is het moment.
Hij heeft ook op Paw Patrol gespeeld. Van dezelfde studio, geloof ik zelf.
maar is hij dat vond hij ook niks?
Nou, vond hij wel oké. Hij is helemaal niet zo kritisch. Hij vindt het eigenlijk wel prima. Ik denk dat zijn eerste teleurstelling was misschien Pokémon. Maar daar was hij ook te jong voor. Dat was toch heel veel tekst. En laatst heeft hij ook laatst Link's Awakening geprobeerd. Maar dat vond hij ook maar te moeilijk. Want toen moest hij ook het tekst doorgronden wat er aan de hand was. Maar hij kon nog niet lezen. Zijn teleurstellingen zijn vooral games die hij nog niet kan.
Ja, maar dat is dan, ja precies. Dat is meer zijn ambitie is groter dan zijn vaardigheid op dit moment. Maar dat komt nog wel.
Maar zijn norm ligt ook laag. Dus hij gaat sowieso Bluey leuk vinden. Daar maak ik me geen zorgen over.
Maar naast Shin Megami Tensei hadden we nog Monster Hunter Stories. Waarvan ik eigenlijk verbaasd was dat hij nog niet op de Switch was.
Was dat niet zo?
Ik dacht dat hij ontwikkeld was voor de Switch. Omdat, nee serieus, geen idee.
Het was een 3DS game, weet ik inderdaad. Maar ik weet dat Stories 2 was op de Switch. En ook op de Steam Deck, weet ik wat, heb ik die gespeeld. En ik ben er ook van uitgegaan van, Stories 2 is op de Switch. Dan zal Stories 1 ook al geport zijn op een bepaald punt. Maar dat is niet, dat is kennelijk nooit gebeurd. Hele leuke game. Het is een leukere Pokémon dan Pokémon op dit moment. Dus als je zo'n monsterjaag game wil, dan moet je daar gewoon lekker in duiken. Ik zou dan eerlijk gezegd wel gewoon deel 2 oppakken, maar ja.
Ja, ik blijf hopen op een moderne Pokémon die ik wil gaan spelen. Want ik wil eigenlijk wel instappen.
Volgende week horen we of dat er komt, hè? Dan hebben we de Pokémon Presents.
Ik moet je eerlijk zeggen dat ik geen vertrouwen meer heb in Pokémon games op de huidige Switch.
Ik ook niet.
Omdat ze zijn niet goed in optimaliseren en hun ambitie is wat dat betreft een beetje raar. Maar ik ben wel in voor. Maar dat komt ook een beetje hoe mijn hoofd op dit moment staat. Ik ben nou heel erg diep in Final Fantasy 12. En die game is op de Switch. En die is heerlijk relaxed om te spelen. Omdat het is echt grindy op de. Dit is nou voor mijn tv-kijk game. Ik hoef helemaal niet zo heel veel te doen. Want het spel speelt zichzelf als je die gambit goed instelt. Dus ga maar lekker zijn ding doen. En een beetje huns doen en zo. En ik heb eigenlijk wel behoefte aan meer van dat. Iets wat echt low stress, maar toch het gevoel van vooruitgang.
Je moet zo'n idle game spelen, denk ik. Dat je dan gewoon
idle is met flauw.
Dat is precies wat je beschrijft namelijk.
Ja, maar hier moet ik nog wel af en toe wat doen, weet je wel. Ik kan gewoon een level door en een beetje die monstertjes hakken. En dan komt er een huntboss en dan moet ik even opletten. En dat ik wil niet dat het helemaal niks voorstelt. En dan, maar goed, dat terzijde, dat is mijn ding.
Ja.
32 uur erin trouwens. Ik vind hem echt zo. Het is echt mijn favoriete Final Fantasy sinds 5 ongeveer. Maar dat.
Wanneer komt deze aflevering uit eigenlijk?
Deze komt
vrijdag pas, hè?
Ja.
Oh, ja, oké. Okay. Dan kan ik wel grappig zeggen dat ik 7 Rebirth een leukere Final Fantasy vind. Maar ik zit te denken, van, ga ik nou een grapje maken waardoor ik de aflevering niet online kan zetten op een bepaald punt. Maar het gaat helemaal nergens over nu.
Even voor de duidelijkheid, zonder enige spoilers, maar ik heb hem gepre-orderd, de game
Heel goed.
Final Fantasy VII Rebirth. En dat doe ik normaal gesproken nooit. Maar ben ik nog steeds. Maar ik heb ook wel vertrouwen in Bas en inzicht als het over Final Fantasy games gaat. En dus daarom dacht ik van, dit vind ik een beetje een soort, ik heb een half soort recept, zonder dat er iets gezegd is, maar Bas heeft wel iets gezegd over die game. En het resultaat was dat ik hem heb gepre-orderd. Dus spoiler alert, hij was niet negatief.
Ik denk dat we het later nog even over deze game uitgebreid de podcast moeten hebben. Ja. Als minstens 2 personen hebben gespeeld. Maar wat ik al zei, ik ben constant zeg maar neutraal in de discussie van, nou, Erwin hoeft helemaal geen PlayStation te kopen. Laat die jongen lekker. Maar dan zet ik dit te kijken en denk ik, dit is echt een game waar je een console voor koopt. Dit is echt gewoon, ik ben een van de weinige personen die Final Fantasy 7 niet eens heel hoog heeft zitten. Ik ben altijd het team van, 6 was goed, 7 was gewoon, alleen maar omdat mensen 3D zo bijzonder vinden. Maar 7 Rebirth is denk ik gewoon een van mijn favoriete Final Fantasy games op dit moment. Het is, ik ben echt verbaasd tot nu toe.
Het enige wat me nu opeens bedenk is, het is toch niet dat je een vergelijk met 15, want dat kaas. Maar ik realiseer me, ik ging er eigenlijk vanuit, want ik heb ook even wat andere dingen nog gezien, dat die open wereld is. Ik heb de demo nog niet gespeeld, maar niet open wereld, maar open zone was geloof ik.
Dus dat inderdaad, dat houdt hij ook wel aan hoor. Dus dat is, ik vond bij Remake vond ik het helemaal niet zo leuk dat je letterlijk over die corridors aan het lopen was.
Daar ben ik gewoon zo gauw. Op
topic aan het gaan trouwens, sorry Erwin. Maar dit is veel meer, je kan de wereld verkennen en er is van alles te doen. En dat geeft al veel meer het gevoel dat je echt op reis bent, dat je echt door een wereld heen gaat. Dus het is superleuk. En ik had het er vandaag met Erik van Gamer over. Die heeft hem bij Gamer gerecenseerd. Ik heb bij NRC gedaan. En de conclusie eigenlijk die ik had was van, dit is gewoon Final Fantasy 15, maar goed geschreven. Het is leuke game. Maar gaan we het later nog eens uitgebreider over hebben. Laten we terug naar Nintendo.
Hij komt de 29e uit in ieder geval. En dan krijg ik hem waarschijnlijk een week later. Want als ik iets pre-order, dan komt het altijd bij mij niet op tijd.
Zeker.
Dat was met Zelda ook. Die had ik toen ook gepre-orderd. Dat was ook een ramp. Maar goed.
2025 gaan we het over deze game hebben.
Erwin, take it away.
Nou, ik
zie Erwin steeds gefrustreerder worden. Ik wil het over wat anders hebben.
Nee, maar ik wil die game niet spelen. Maar nu zegt Bas allemaal dingen. En denk van, oh.
Het is een road movie. Een hele leuke road movie. Met een groep mensen die echt heel erg elkaar leuk vindt. En ook heel charmant is en goed geschreven.
Ik wil niet.
Remake had ik echt een hekel aan Barrett. Ik vond hem echt een soort van Mr. T persiflage. En ik vond het echt. En iedereen was gemeen tegen elkaar de hele tijd. Maar je merkt echt een rebirth. Van we zitten zeg maar in de tweede acte van het verhaal. En iedereen heeft een beetje character development gehad. En iedereen is gewoon lief en zacht en aardig naar elkaar. En je gunt iedereen elkaar gewoon alles. En iedereen maakt leuke grapjes naar elkaar. En iedereen, als er een flauw grapje in iemand toegemaakt wordt, dan gunt de rest ook hem dat ook. En dat is
ja, maar nu ga je alleen maar, ga je zo weer 5 minuten doorpraten over Final
Fantasy. Sorry, maar ik heb het gevoel dat ik een opening heb om jou aan het spelen te krijgen. Dus
ik vind het wel grappig dat er bij Erwin zit er een irritatie om 2 redenen. A, omdat hij verder wil. En B, omdat hij helemaal niet wil horen dat die game leuk is. Omdat hij zich tegen wil verzetten. Ik heb nog één vraag.
Ja.
Moet ik echt de remake, is het voldoende als ik het einde YouTube, of moet ik echt, mis ik iets als ik de game niet uitgespeeld heb?
Er zit een video in de game die zeg maar vertelt van de story so far, zo heet het geloof ik letterlijk in het hoofdmenu, ja. Dus dan krijg je het wel even samengevat. Het is wel een beetje, in remake zelf had wel een beetje een soort van complex iets wat er aan het einde gebeurde.
Ja.
En ik vraag me, als ik je het zeg maar in 2 zinnen en nog even extra uitleg na het zien van die video, dan snap je het helemaal. Dan ben je er. Maar alleen die video zelf heb ik het gevoel van, nou, misschien mis je dan zeg maar een soort van de meta-laag die er aan de hand is. Dat wil ik niet in de podcast zeggen, want straks spoil ik mensen.
Sowieso ben ik. Maar goed, dat horen we dan wel weer. Maar goed.
Die video staat er al op YouTube trouwens. Als je naar het Square Enix account gaat, dan staat er iets van de story so far of zo. Of wat er gebeurd was een remake. Dat is exact de video die gewoon in de game zit. Dus die kun je nu ook al kijken.
Cool.
Nintendo.
Nou, dat was. Ja, Nintendo hebben we al gehad, denk ik. Of wou je nog iets over Nintendo?
Ik zag dat Suica Game. Krijgt een,
geen
krijgt
idee wat het is.
Nee,
die game is zo leuk. Hebben jullie die gespeeld?
Dat is een ring a bell.
Koop dit. Dit kost echt 2 of 3 euro in de e-shop. Kost echt helemaal niks. Dit was dus in Japan een hele grote hype. Dat was echt gewoon hun Candy Crush, zeg maar, voor een tijdje. Dat mensen helemaal gek werden van deze game. vertaald geloof ik letterlijk naar Watermelon Game. En het is een puzzelspelletje waarbij je steeds stukjes fruit in een bak gooit. En als je twee van dezelfde stukken fruit hebt, dan fuseren ze tot iets. Dus het is een soort van Tetris meets Trees meets schattige stukjes fruit. En er komt lokale multiplayer in. Maar het kost echt niks. Het is echt een heel goedkoop spelletje. Super stressloos om te spelen. Dus dat is die zou ik zeker nog halen.
Ja. Leukie leuk. En toen was Nintendo voorbij. Of wou jij nog wat zeggen, Harry?
Nou nee, ik dacht we moeten eerst eventjes zeggen. Nu gaan we het erover hebben. En dan moeten we 30 minuten wachten voor we erover gaan hebben.
Oh ja, deze trailer had net als iedere Souls-baas een tweede fase.
Dit was echt zo frustrerend.
Het was aangekondigd om 3:30. Zitten jullie klaar voor gezellig de nieuwe trailer kijken van Elden Ring Shadow of the Earth
3, mensen in de chat
waar je al jaren naar uit zit te kijken, want we hebben nog niks laten zien, het duurt maar. En iedereen zit te wachten, iedereen zit in de chat en dan verschijnt er een countdown, een hele ingewikkelde countdown, heel trippy alle kanten op.
En de Matrix was er niks bij.
Nee. Ja. Nee. En dan, iedereen zit klaar en het takte al van 60 naar 0. Dus dat is een hele minuut zich zo te kijken. Van, oh, wat gaat gebeuren? En wat verschijnt op 0 seconden? Een nieuwe countdown van 1:30. Ja. 1:30.
Ja. En als je dus in de YouTube description van die video kijkt. Ergens
staat het gewoon. Een
tekst staat van. Ja, we beginnen lees je met nou een teksten. Countdown van de 30 minuten. Maar dat heeft niemand gelezen.
En maar het is ook verkapt. Maar het is ook. Het slaat helemaal nergens op. Want je begint. Je zegt. We laten hem dan zien. Er is een countdown. En vervolgens ga je nog 1:30 aftellen.
Ja.
Wat?
Het is belachelijk.
Het was de Dark Souls van de countdowns.
Ook in de war. Iedereen dacht van oké, nu deze trailer en dan kunnen we door met ons leven. We kunnen Harry maar boodschappen doen. Ik kan sporten. Dan heb je gewoon. En opeens zit je daar 1:30 van. Ja. Wat de fuck moet ik met mijn leven dit 1:30?
Nou, ik ben een hunt gaan doen in Final Fantasy 12. En dat was een goed besteden tijd. Dat was precies 20 minuten. Dus ik kom nog even terug voor 10 minuten ergernis. Nee, dan moet je er ook bij hebben. Anders dan blijft het in je systeem zitten. Maar ja,
ik heb er wel eens opgehangen. Moet ook gebeuren. Maar we komen er wel uit.
Voor sommige grote dingen is het net te weinig. Je gaat inderdaad geen boodschappen doen in 1:30.
Nee.
Krijg je net niet gedaan. En je wil niet die guy zijn die een 10 minuten later heeft gekeken, terwijl je 1:30 van tevoren klaar zat.
Terwijl dat prima had gekund met deze trainer. Als je een kwartiertje later had gekeken, was er niks aan de hand. Maar,
ik had ook niet het gevoel dat ik... Ja, wat even over de inhoud van de trailer. Elden Ring, een geweldige game. Heb ik niks negatiefs over te zeggen, afgezien van dat ik hem zo moeilijk vind. Maar tof. Maar deze trailer, als ze hadden gezegd dit was de trailer voor Elden Ring, had ik het ook geloofd. Want ik heb niet iets gezien waarvan ik denk van, oh, dit is anders dan wat ik ken van Elden Ring.
Nou ja, als je de game hebt uitgespeeld, dan weet je dat al deze monsters nieuw zijn. Ja. Dit zat allemaal niet in het origineel.
Ja, okay.
Allemaal nieuwe monsters. Dus ja, dat is dat willen ze vooral laten zien. Van, hey, nieuwe gevaren in de wereld van Elden Ring. Het is dan een hele andere wereld, is dus blijkbaar. Dus niet de wereld waar je in het origineel zat, maar je gaat naar een andere plek.
Ja.
En dan heb je dus nieuwe vijanden, nieuwe bosses, nieuwe wapens, nieuwe magische krachten. Nieuwe, allemaal wel echt wel veel nieuwe shit.
Ik ben heel benieuwd hoe groot het is, hoe het zich verhoudt dan tot de oorspronkelijke. Want zoals jij het beschrijft, klinkt het bijna als gewoon een Elden Ring 1.5, zeg maar. Alsof er gewoon bijna een nieuwe game toegevoegd is. Ik ben heel benieuwd hoe groot het is.
Hoe cool zou het ook zijn als dat hun strategie is? Dat ze gewoon geen nieuwe games gaan maken, maar alleen uitbreidingspakketten voor Elden Ring om die wereld gewoon groter te maken. En dat je steeds nieuwe dingen ontdekt, dat alles op nieuwe manieren in elkaar hangt, dat dat gewoon een soort van platform wordt. Dat zou heel vet zijn.
Dat is een beetje wat de manier waarop ik Elden Ring snapte, was toen ik begreep dat het heel erg lijkt op ouderwetse EverQuest. En wat jij omschrijft is ouderwetse EverQuest met expansions.
Ja, precies. Het is gewoon het MMO-formule op zich inderdaad ook. Maar ik denk dat bij hun werkt het extra goed, omdat ook die lore dan in elkaar hangt en weet ik veel wat. En dus, ik denk dat zij dat heel goed zouden kunnen doen. Maar ja.
Een klein beetje dat Guild Wars, dat heeft het ook gedaan. Hè? Je had de oorspronkelijke Guild Wars deed het ook met een base game en expansions die dan nieuwe verhalen toevoegden aan de wereld, terwijl de oude wereld gewoon doorliep. Het is niet zonder precedent en ik denk dat het wel een goede oplossing zou zijn voor deze game. Het enige, het lijkt me wel fijn als je dan ook met 0 weer begint. Maar ja, aan de andere kant, wil je dan met al je gear?
Het is niet, je begint niet als 0, volgens mij. Het is wel echt dat je naar een bepaald punt in de game moet om naar die nieuwe wereld te komen. Dan kun je niet zomaar vanaf het begin heen, volgens mij.
Daar ben ik wel nerveus over, want ik heb al een hele tijd niet gespeeld.
Ja.
En het voelt dan alsof ik een bepaald ervaringspunt moet hebben. Dat ik het zeg maar nog moet kunnen. En dat is nu niet zo, hoor. Dat is nu niet zo.
Dat is precies waar ik mee zit. Ik bedoel, Elden Ring is een van mijn favoriete games aller tijden. Maar het was wel iets wat ik dan jaren geleden heb overwonnen.
Ja.
En dat toen heb afgesloten. Van oké, ik heb dat gehad. Ik heb het overwonnen. Ik heb die angst overwonnen. En klaar, afgerond.
Ja.
En nu kan het weg. En nu komt er meer. Ene kant denk ik, super vet. Ziet er heel vet uit. Dit stijl, allemaal weer waanzinnig. Maar ja, wat Bas net al zei, kan ik het nog? Waarschijnlijk niet. Nee. Wil ik me weer zo angstig maken door weer die wereld in te stappen en weer waarschijnlijk nog veel moeilijkere dingen tegen te komen? Heb ik daar zin in? Ja en nee, ik weet het niet.
Dat is ook mijn
ik heb een beetje
hoor.
Het gevoel dat je een game oppakt, wat mijn standaard ervaring is, dat je mijn tijd niet gespeeld hebt, dan een oude save game weer opstart en dan er weer in gaat en dan echt geen fucking clue hebt hoe dingen werken. Nee. Dus dat ben ik hier en ik heb hem niet uitgespeeld nog. Ik heb er 56 uur in zitten en ik ben bij een boss tegen een muur aangegaan dat ik denk van ik ga hem later weer verder spelen, maar ik heb dus dubbel dat. En dat kriebelt wel, want ik zag het en ik dacht eigenlijk, ik kreeg meteen wel weer die warme gevoel van, oh, die wereld was zo gaaf om te verkennen. Ik wil er eigenlijk weer in.
Ja, maar ik voel de spanning vooral eigenlijk. Het is, als je echt even de eerste aflevering een spelkost gaat, toen hadden we net allemaal een beetje gespeeld. Er ging heel veel over Elden Ring en zo. Ja. En daar vertelde ik ook al in. Ik ben helemaal geen Souls-speler. Ik heb eens een keer gehad, een gemeenschappelijke vriend van Erwin en mij, die had een Bloodborne voor mijn verjaardag gekocht. Van alsjeblieft, gaan we co-op spelen. Ga je echt heel leuk vonden. Van, verschrikkelijk, ik kwam er echt niet in. Sorry, het ligt aan mij, het ligt niet aan jou. Maar Elden Ring was... Ik kon geen review vinden van Elden Ring op AD toen ik daar de reviews coördineerde. En ik dacht van, ja, jeetje, ik vind deze game zo belangrijk, hij moet wel gebeuren. Weet je, dan doe ik het zelf maar. Met tegenzin ingekomen, in begonnen. En toen werd het ook echt een van mijn favoriete games. Heel erg van genoten, fantastisch. Maar ik voel tegelijkertijd, nu ik deze trailer zie, de spanning die ik voelde toen ik de eerste trailers van Elden Ring zag, toen ik ook nog niet verkocht was in Elden Ring of zo. En ik denk dat ik me nu weer opnieuw moet laten overtuigen van, nee Bas, je vond dit leuk. Je bent hier echt helemaal verliefd op geworden. Het is echt zo. Maar ik val weer terug op die oude emoties toen dit echt niet mijn ding was. En je weet ook, alles is knijtermoeilijk. Je ziet zo'n hele spannende baas. Dan denk je van, ik ga je echt 3 dagen vastzitten. Dat die nervositeit, die krijg ik alweer bij. Maar
Maar het is, ik moet eerlijk zeggen, dit is heel bizar. Want hoe meer we er nu over praten, hoe meer ik denk van, dadelijk toch maar eens even weer kijken of ik die baas eindelijk toch eens verder kan komen erin. En dan zien we dat DLC.
Moet wat anders doen. Niet kapot slaan op die baas. Ga wat anders doen in die game.
Ja, ja nee, maar snel Harry gaat van, ik moet een game waarbij ik niet te veel stress heb en gewoon een beetje heel af en toe moet opletten naar, misschien moet ik Elden Ring weer spelen.
Nou, maar het is precies wat Erwin zegt, want dat was eigenlijk mijn idee. Want ik liep dus met mijn muur tegen die baas op, maar dat wil niet zeggen dat het enige is wat ik kan doen in de game. Dus ik kan lekker ergens anders. Ja, precies. Dus ik heb daar, en gewoon het verkennen is voor mij ook wel weer een manier om weer de gameplay weer in mijn vingers te krijgen. Dus ik zie dat en ik ken een aantal van die zones best wel goed inmiddels, dat ik denk van dit jaar ook wel goed om eventjes weer te trainen en dat komt wel. Het is wel een toffe game. Het is wel
zo'n toffe game.
Oh,
zeker.
Dat is
maar ik
echt,
had meer bij het origineel dat ik dacht van ik was wel enthousiast omdat ik niet wist wat het was. Ik dacht ik ga het proberen. Ik ga al mijn best doen. Als het dan niet lukt, is het ook goed. Maar nu weet ik hoe moeilijk het kan zijn. En nu ga ik daarvoor. Is dat voor mij meer een groot gemuur dan toen ik begon? Maar ik snap het ook heel goed voor jou, Bas, hoe je het begin is.
Ik vind, we zijn allemaal alle drie gewoon heel gestrest over deze game. Op ja, manier, zeg.
Nou, maar ik, toen ik hem kocht, ik was er zo zenuwachtig over. Ik had toen net de Xbox, de nieuwe de series staan. En toen ging dat gerucht een beetje. En we deden toen geen podcast, maar we hadden wel contact. Dan hadden we praten erover. Zo van, ja, die moet je wel spelen. En ik had toen was mijn reactie van, ja, maar net als iedere Souls game, dan ga ik me spelen. En na een half uur loop ik tegen een eerste baas op. En dan raak ik zo gefrustreerd van dat ik afhaak. En nu vind ik zonde van €70. En ik ben zo blij dat ik die gedachte van me afgezet. Ik denk, ja, fuck it. En dat is echt zo ontzettend een goede keuze geweest. Ja. Om hem wel te gaan spelen uiteindelijk. Maar goed, we praten nu al veel langer over Elden Ring dat die trailer was. Want die trailer was eigenlijk niet. Ik vond hem
Het idee van Elden Ring was leefde bij me, maar de trailer gaf mij niet het gevoel van dat ik daar iets zag waar ik enthousiast van werd. Ik snap het als je hardcore bent en denk van nieuwe bazen, nieuwe monsters. Maar ja.
Er is ergens geheid een of andere podcast waar ze hardcore in die game zijn en nu al 3 uur de lore aan het bespreken zijn die allemaal in die trailer zat. Want waarschijnlijk hangt het op allemaal manieren samen. En is dat de achterneef van die baas en weet ik voor wat. Dat zien wij hier niet. Dat is ook okay. En ik vind het ook leuk dat dit bestaat voor die groep mensen die er zo hardcore in zit.
Volgens mij ook elke beeld als je pauze zet, volgens mij kun je ook heel veel dingen, bijvoorbeeld welke wapens ze vasthouden, welke magie ze gebruiken en dat, ja, dat snap ik ook wel dat mensen enthousiast worden. Maar het is ook gewoon wel de eerste teaser, hè? De eerste beelden. Gewoon de eerste.
Ja.
Nee, maar ik kom pas in juni uit.
Voor de duidelijkheid, ik zeg niet dat ik denk dat het een slechte trailer was of dat er niks in zat. Alleen bij mij resoneerde het niet. Ik had gewoon van, ja, ik ken de artstyle. Ik weet welke game het is.
Ja.
Het zal.
Ja.
Duidelijk. Er was nog een trailer. Van een game, maar van een film gebaseerd op een game, want die komen er steeds vaker natuurlijk nu de comics een beetje op zijn. Er zijn de games aan de beurt. En deze keer is Borderlands het slachtoffer. Of nou ja, weet je niet wat het slachtoffer is. Misschien wordt het heel leuk.
Erwin gestrekt been vogelaar.
Nou, het is wel. Hij opent met From the Creator of Uncharted.
Ja, Uncharted, ja.
Dan wil je niet bij het koop lopen. Wat doe je nou?
Dit hou je geheim, jongen. Dit zijn dingen die we niet hardop zeggen.
Ja, echt hoor. Dat is gewoon van, dat is hout in de kast, vriend. Dus dit moet niemand weten.
Nee, maar los daarvan. Ik moet zeggen dat ik toen naar de trailer keek, dacht ik, dit ziet eruit. Het zag eruit als Twisted Metal. Maar dan met Borderlands personages. Ik had niet het gevoel dat het
de
heel
serie
erg...
Twisted Metal of
ja, de serie Twisted Metal. In de zin van... Ik had niet het gevoel dat... Ik zag geen enorm budget of zo. Ik had niet het gevoel dat ik naar iets heel... Nou. Iets had... Nee, het zag mooi uit. Netjes uit. Maar ik had niet het gevoel dat ik iets zat te kijken wat niet op een tv-serie... In een tv-serie zou kunnen zitten.
Nou, had ik niet. Nou, vond wel, ik had een tv-serie vibe. Bombastisch vond ik het zelf.
Ja, ik vond het heel erg Hollywood filmachtig.
Ja.
Qua schaal, qua... CGI, qua gewoon hoeveel personages in het beeld. Dat zal... Dat soort... explosies, dingen. Maar ik vond toch wel... Ja, aan de ene kant, het is heel erg duidelijk, heel erg plat. Van, oh, we rijden door de pis. Ha, ha, ha. En oh, ik ben kogels aan het poepen. Je mag niet kijken.
Ha, ha. Mouth.
Allemaal plassen, pissen, poep humor.
Maar dat is maar ook wel ziet.
Dat is ook wel Borderlands. Dat is
waar. Ja.
Maar het ziet er ook wel gewoon echt wel leuk uit. Lijkt me best wel een leuk film. En ik ben best wel fan van Kate Blanchett. En die zit niet vaak in slechte films. Dat geeft dan ook hoop of zo dat het wel goed kan zijn. Jamie Lee Curtis is top. En, ja. Dus ja, dat wordt
Jack
toch
Black,
leuk.
Die heeft zijn momenten. Ik bedoel, dat is niet een sure bet, maar hem als Claptrap. Ik herkende hem eerst niet. Ik dacht eerst van, is dat nou de stem van de... Want het kwam ook omdat jullie er doorheen aan het praten waren. Dus dat is gewoon jullie
ja, sorry.
Maar
ik kon onze klep niet trappen.
Ik vind Claptrap is wel kwam goed tot zijn recht in de trailer. En ik heb wel zin hierin. Ik ga er niet voor naar die bioscoop. Maar als hij op streamingsdienst komt, ga ik hem absoluut kijken.
Ja, ja, het is een beetje... Jack Black, ik vond Jack Black ook echt heel leuk in Mario. Weet ik wat. Ik ben een hele grote Jack Black fan. Maar ik had inderdaad ook echt iets van... Dit had net zo goed de stemacteur kunnen zijn uit de games. Die doet dat typetje net wat beter voor mijn gevoel. En het is toch een CGI-robotje. Waarom moet dit nou weer Jack Black zijn? Dus een beetje, we willen de naam op de poster. Had ik wel een beetje met hem bij deze trailer. Jamie Lee Curtis en Kate Blanchett lijken echt heel veel op elkaar. Het lijkt echt familie van elkaar. Had ik het idee. Gewoon een beetje qua gezichtsstructuur.
Nee.
Ja, ik heb ze nooit op die manier naast elkaar gezien. Ik had echt gewoon, ik zag ze in de poster. Ik denk van, dit zou, als je me had verteld dat het moeder en dochter moest voorstellen, dan had ik je geloofd. Dat zijn ze niet in de film, hoor. Dat willen ze ook helemaal niet uitstralen. Maar ze hebben gewoon toevallig wat van elkaar. Ik vind, ja, en dat is
okay.
Sowieso erg fan van Jamie Lee Curtis, die allemaal nerd dingen doet. Die heeft ook een
vrouw van middelbare leeftijd. Dus ik snap dat je daar boos over wordt.
Die heeft een game met de zoon. En die heeft geloof ik op een bepaald punt besloten van, ik ga gewoon helemaal in jouw belevingswereld leven. Dus die is ook eens een keertje naar Evo geweest. En dan gecosplayed als Vega uit Street Fighter. En ze doet allemaal van die gekke nerdprojectjes. Dat is gewoon...
Ja.
Ik vind daardoor haar altijd heel leuk. Die zit hier ook alleen maar omdat het een game ding is. En dat is gewoon top.
Moest van haar zoon.
Ja,
maar ik had wel, en ik vond de soundtrack van de trailer vond ik meteen perfect passen bij de sfeer en zo.
Ja.
De een of andere manier had ik verwacht dat het iets meer hyperkinetisch zou zijn, zoals Tales from the Borderlands. En dat miste ik misschien een beetje. En dat heeft
Hoe
ook
bedoel
met,
je?
Nou, dat had ook een beetje te maken met bepaalde freeze frames en beeldhoeken en swooshes met de camera. Hmm. En,
dat doet de originele games ook, toch? Of is dat?
Ja. Je hebt natuurlijk bij de openingsfilm heb je altijd dat er iets door de woestijn rijdt en dat er dan ergens een of andere scavenger zit en die dan op de gruwelijke wijze wordt platgereden.
Ja.
Maar dat is op een bepaalde manier in beeld gebracht en dat had ik hier nog, dat gevoel had ik er nog niet bij. Ik had niet het gevoel dat het cinematisch hetzelfde was als de games. Wat niet een ramp is, maar daardoor had ik meer het gevoel dat het iets generieker werd.
Ja, een beetje conventioneel gemonteerd is het inderdaad nog een beetje. Dat herken ik inderdaad al. Dat stilistische, dat zit het nog wat minder aan. Ze zijn wel allemaal gek gekleed op die manier, maar het beweegt inderdaad helemaal als een Hollywoodfilm verder.
Ja, en ik vond de custom design vond ik wat dat betreft wel. Want het was gek gekleed, maar ik vond het niet outrageous of zo. En ik vond ook die ik weet even niet eens hoe ze heten, maar die typische bad guys met de maskers op en zo. Ik vond het er wel geloofwaardig uitzien. Het zag er niet uit als cosplay.
Ja. Het is ook wel, ik denk ook wel een setting waarbij, het wordt een beetje in een poep en pies humor verhaal. Dus ik weet helemaal niet of het een film voor mij wordt. Maar ik denk wel, zolang je de humor een beetje gewoon consistent weet te houden. Het is niet de meest complexe franchise. Je hebt hier denk ik snel gewoon een leuk werkende film uit. Dus het kan best oké worden.
Ja, ik heb ook echt helemaal niks met Borderlands. Want deel van de Borderlands dan leuk, maar de shooters heb ik niks mee. Dus dit vind ik dan wel een aardige manier om dan het verhaal ook een beetje van de games mee te krijgen of zo.
Ik ben zo diep gevallen in Borderlands 2. Dat was echt een rabbit hole voor mij.
2 was echt
was ook de beste zo ver. Die heb ik ook uitgespeeld. En een groot deel van de DLC ook uitgespeeld. Dat echt, ik kon niet genoeg. En ik bounced er zo hard op. De eerste keer dat ik het spel speelde, vond ik er geen reet aan. En later heb ik nog een keer opgepakt. En toen was het echt het beste ooit, was crack cocaine.
Heb je wel vaker volgens mij, dat je dan bij Zelda, bij Borderlands,
Hollow Knight,
Elden Ring, Hollow Knight, blijf
komen. Nee, maar ik heb het inderdaad wel vaker. En ik weet niet wat het is, maar het heeft dan te maken met dat mijn hoofd op een bepaalde manier moet staan. Of dat ik de rust ervoor moet hebben, of wat dan ook, of juist niet. Of in een bepaalde emotie moet zitten. Maar er zijn echt games waar ik echt gewoon keihard op afstuiter. En dan later is het het beste ooit. Ja, ik weet het niet. Sorry.
Nou, blij dat je excuses aanbiedt.
Nee, maar ik persoonlijk denk ik vind het een goede eigenschap. Want dat betekent ook dat ik niet koppig blijf volhouden dat iets slecht is. Ik wil graag dingen een tweede kans geven. Vooral als ik denk van ik heb iets niet gezien wat iemand anders wel gezien heeft. Wil ik graag op zoek gaan naar wat dat dan is. Omdat ik het leuk vind om nieuwe dingen te ontdekken. Ik blijf ook hopen dat ik Hollow Knight leuk ga vinden. Maar ik heb het na 2 keer serieus geprobeerd. Ik vond er geen fuck aan. Maar ik ga het nog een keer proberen.
3 keer scheepsrecht.
Ja, nou ja, er komt een moment dat het misschien klikt. En dan ben ik degene die echt hier met een clownspak aan zit.
Oké, dit hebben we op tape, hè? Dit hebben we op tape.
Ik monteerde, dus dit hebben we niet op tape.
Ja, ik sla het bestandje wel op. En Erwin clipt hem wel voor TikTok, dat komt wel goed.
Ik zei misschien, ik heb geen beloftes gedaan. Ik heb niks getekend.
Dit is geen vast van clowns. Een clownfilter op TikTok, daar hebben we het al weer.
Hoppatee.
Wat, Erwin, heb jij trouwens, hoe ver heb jij gekeken naar Twisted Metal?
Ik denk dat ik de eerste 2 afleveringen gezien heb.
Die zijn net uit, toch?
Het is net op Prime Video staat het allemaal. Okay. Op een gegeven moment zat ik dan te kijken hoe ze met z'n tweeën in Las Vegas een show aan het kijken waren van die moordclown. En allemaal domme grappen aan het maken waren. Dacht van ja, dit is een televisieserie die is gemaakt. Dat klopt. Ja. dit gebeurt allemaal prima. Sure. Ik weet niet wat ik ervan moet vinden. Het is dit er best wel goede acteurs in op een of andere manier. Maar het is allemaal een beetje. Ja, ik weet het is een serie. Het bestaat, je kan het kijken.
Het grappige is, ik had hetzelfde. Want ik had de hele tijd het gevoel van ik zit naar gewoon een standaard ik heb dit woord nog nooit in één keer goed gezegd.
Nee.
Toch blijf je
ik zit daar een standaard
post-apocalyptische serie te kijken. Yeah. En dit had voor iedere... Want er is ook zo'n Resident Evil verfilm serie op Netflix. En dit. En ik had het gevoel van... dit is als het niet Twisted Metal had gegeten, had het iets anders kunnen heten. After the Fall of wat dan ook. En dan had het gewoon dezelfde serie geweest. Ik had ook helemaal geen enkel gevoel dat dat... Maar ik vond het niet slecht. Ik heb me niet verveeld of zo.
Het is niet een serie waarmee je verveelt. Het is ook niet een serie dat je denkt van... oh, die ga ik aanraden aan mensen.
Nee, maar het is iets wat je aanzet. Nee, maar het is iets wat je aanzet in een Final Fantasy.
Ja, het is iets wat je aanzet, ook weer uitzet. Ja.
Maar het is gewoon fastfood, heb ik het idee. Als ik het zo hoor. Weet je, het is gewoon... het kan aan, maar verder heb je er geen mening over. Ik kijk al 6 seizoenen zo de Rookie. Dat is ook zo'n serie.
Dit is een serie, je moet een joint aansteken of een wijntje nemen of wat dan ook. En dan zet je dat aan en een half uur is voorbij. En dan is er nog een aflevering.
Het ook niet, ook als
een
je die uur. Kijkt, die mist ook niet echt wat.
Dit is de beste non-aanrader die ik tot nu toe heb gehoord.
Welkom bij vrijdag. Het is onderdeel van de tips.
Nee, vrijdag komt de Gran Turismo film op Netflix ook. Hè?
Oh, die is heel goed.
Based on a true story. En die ga ik wel kijken. En dan heb ik echt het gevoel van die ga ik wel... Dit is wel een film die ik ironisch leuk ga vinden. Het is waarschijnlijk heel slecht. Ik heb er geen goed gevoel over.
Ik heb het idee dat de film ook saai gaat zijn. Maar laat het ons weten wat je ervan vindt.
In Twisted Metal redt het hoofdpersonage eigen leven door de thong song van Cisco mee te zingen. Dan denk ik van ja, dat gebeurt.
Ja, dat kan. Dat heb je af en toe.
Ik kan de fout niet vinden, maar...
Dit is een serie... Hey, we gaan naar de leuke dingen. Naar de tips.
De echte tips.
De echte tips.
Dus die dingen die we wel aanraden.
Ja, dit is niet wordt niet onderschreven door Spelkost als een Spelkost aanrader. Maar wat wel... Bas, heb jij een tip Spelkost
aanrader? Ik heb een tip. Heb je dat wel eens soms dat je een podcast luistert en je realiseert van... ik luister dit best nu een tijdje. Maar en zonder dat ik het bij de eerste aflevering weet... is het een van mijn favoriete podcasts geworden een half jaar later? Dat heb ik nu met Search Engine. Dat is een nieuwe podcast. Dus is vorig jaar ergens begonnen al. Het is inmiddels wel aardig wat afleveringen. Dit is van PJ Vogt. Die was eerst een van de hosts van Reply All. Dat was zo'n podcast over allemaal gekke internetdingen. En dat ging ook altijd over memes en cultuur en dat soort dingen. Die is uiteindelijk opgedoekt. En nu zit hij bij een andere uitgever en maakt die Search Engine. En eigenlijk is het gewoon dat hij iedere aflevering een vraag heeft. En dat kan een grote vraag zijn zoals... Waarom stoppen drugsdealers in Amerika fentanyl in hun drugs? En hoe is dat gekomen? En wat is de impact ervan? Weet ik wat. Het kan ook een vraag zijn zoals... waarom liggen er altijd kippenbordjes op straat? Het gaat iedere aflevering totaal andere kanten op. En het zijn gewoon vaak van die gekke weetjes. Dat, zeg maar, van die, dat je jezelf iets kan afvragen... dat je het gaat googlen in zo'n rabbit hole terechtkomt. Maar dan in een podcastvorm. En ook gewoon journalistiek zit het goed in de haak. Heeft altijd goede experts, leuke gesprekken. Superleuk om naar te luisteren. Reply All. Search Engine.
Ja. Search Engine. Reply All.
Nee, maar Search Engine, voor de duidelijkheid, Search Engine.
Ja.
Search
Engine. Het is ook wel zo'n podcast waarbij ik hoop dat die blijft bestaan. Want iedere aflevering zegt hij van, more after the ads. Gewoon in het begin zo. Maar er komt bij mij nooit reclame. Daarna gaat hij gewoon doorpraten. Dus ik denk van, shit, er koopt niemand reclameblokken bij deze man. Nee, maar hij moet blijven bestaan, dus dat moeten ze even gaan doen. Dus...
Er is een reclame engine voor podcasts. Mm-hmm. Ik heb het bijvoorbeeld bij Writing Excuses, een podcast die ik luister. En dan heb je Nederlandse reclame halverwege. Dat is gewoon zo'n insert. Ja, dat vind ik heel jarring. Dat kan ik niet tegen. Engelse woorden in een Nederlands gesprek vind ik sowieso irritant. En andersom ook. Ja. Dat is gewoon, waarschijnlijk in Amerika is dat dan wel gewoon.
Ja, ik heb het idee van, omdat zeg maar heel veel Engelse podcasts die bij mij gebruiken wel altijd Nederlanders iets hebben. Misschien zijn ze het knopje wel vergeten en verdienen ze nu geen geld en komt dit straks in de problemen, ik weet het niet. Ik ga misschien mailen, misschien kan je er iets over vertellen.
Nee, Nederland is niet de grootste podcastmarkt. Het is niet dat hier faalt, dat het dan weer
op het systeem is zo groot dat als je op het knopje drukt, doe reclame, dan krijgen wij ook reclame. En als er geen Nederlandse reclame is, krijgen wij Engelse reclame. Dus ik ga hem daar een mailtje over sturen. Misschien kan hij er een aflevering over maken. Lijkt me hartstikke leuk.
Ik had de podcast ook geslagen, omdat die guy toen... bij Reply All weg was gegaan, omdat hij anti-Unie was en dat het hele rel was. Toen ging hij een eigen podcast starten en toen dacht ik van, dat is een lul, dan ga ik niet luisteren. Maar misschien is dat inmiddels weer een beetje weg.
Ik heb deze rel helemaal gemist. Dus dat, ik weet wel dat hij op een bepaald punt weg was, maar ik had geen idee waarom.
Er was toen een hele podcast over gemaakt. Over,
ja, Reply All ben ik op een bepaald
over
punt
een anti-Unie beetje opge... en het ging niet goed met de diversiteit en zo. Dat is heel erg.
Jeetje, de Volkskrant heeft zelfs over zijn vertrek geschreven.
Ja, dat was echt een ding.
Wow! helemaal gemist. Ja, hij is wel het leuke is ook, je merkt dat hij een soort van... Hij is denk ik een soort van Nepo-baby of zo. Want hij kent iedereen in Amerika. Oh, dat had hij een aflevering van waarom weten we niet wat de cijfers van Stranger Things zijn. Omdat Netflix al die data die deelt en waarom doen ze dat niet. Heeft dat ermee te maken? Dat, heel verhaal. Maar dan is dat omdat hij heeft gesproken met de actrice die in seizoen 3 dat vriendinnetje speelt. Bij de ijswinkel van Stranger Things. Die is daarom toegekomen om die vragen te stellen. En op een bepaald punt heeft hij ook... Dat populaire meisje uit de Breakfast Club. Daar gaat hij dan ook een podcast mee maken. Het zijn altijd van die...
Molly Ringwald?
Ja, Molly Ringwald. Die zitten daar. Dat is de aflevering over van hoe overleef je om beroemd te zijn. En waar loop je tegenaan? En hoe blijf je een beetje on the straight and narrow en zo. Dat heeft ze hele verhalen over. Dat ze een heel gebalanceerd leven heeft gehouden. Dus dat is van de superberoemde mensen. Die zitten er gewoon steeds opeens in. Omdat hij die kent. Het zijn allemaal vrienden
Molly
van
hem. Molly Ringwald is echt een van de weinige beroemdheden waar ik echt verliefd op was vroeger.
Nou, snap ik ook wel. Ik heb
en Ally Sheedy. Zijn Ally Sheedy. Ally Sheedy speelde ook in Wargames, was zij dat vriendinnetje.
Maar goed, deze tip loopt helemaal uit.
Sorry.
Ja, ik had visioenen van Molly opeens.
Leuke podcast, maar misschien moet je ook dat stuk bij de Volkskrant lezen en blijkt het een lul en ga ik nu ook stoppen met luisteren. Ik heb eigenlijk geen idee, maar tot dit was de leuke show.
Erwin, wat is jouw tip?
Sorry dat ik je het misschien...
Ja, maar ik vind het fascinerend.
Ik heb een nieuwe game tip die fantastisch is voor je Steam Deck en niet duur is. Hij heet Balatro.
Oh ja.
Balatro is een poker roguelike deckbuilding game. Je hebt gewoon een kaartspel en je moet elke beurt moet je dan zeg maar of elke beurt je moet elke sessie moet je een score halen met die kaart en dat doe je door je de bekende poker sets leggen, een straight, een full house, dit en wat. En dan behaal je een aantal punten mee. En dan heb je dat afgerond. En dan mag je een upgrade kiezen. Bijvoorbeeld een joker. En die heeft een bepaald effect op je kaarten. Je kan een bepaalde kaart upgraden. Je kan dingen doen. En zo bouw je eigenlijk je eigen deck. En dan ga je weer naar de volgende sessie. En dan moet je meer punten halen. En zo gaat die punt gaat telkens omhoog. Maar die effecten, die stapelen ook het allemaal op. En zo... probeer zo ver mogelijk te komen. En op een gegeven moment houd ik het op en denk ik, oh, dan ga je weer een potje doen. En dan ga je weer helemaal andere effecten en dan ga je weer andere... Je kan natuurlijk ook een beetje pokerstrategieën bedenken van, oh, deze kaarten die doe ik weg en ik wil nieuwe kaarten en allemaal dat soort dingen. En het is zo leuk om te doen. Het zit zo leuk in elkaar. Het is maar €13 ongeveer in de Steam Store voor Steam Deck. Ik had de demo dan gespeeld, want die was vorige week beschikbaar en dan kon je al lekker lang spelen en alles uitproberen. En nu is de demo weg en nu kun je gewoon de game kopen. En dat is wel echt, echt een aanrader. Balatro.
Ik heb de trailer dus gezien en die was heel grappig. Zit die humor ook echt in het originele game? Of is dat meer de trailer die een beetje de mechanics probeert over te brengen?
Ik denk dat dat meer de trailer is dan. In de demo zat dat niet heel erg. Wel een heel leuk stijltje, maar niet echt humor.
Oh, okay. Het lijkt me echt helemaal niks. Dus binnenkort is mijn favoriete game.
Wat is jouw tip, Harry?
Ja, dat is echt super mainstream wat ik nou ga tippen, maar ik was er zelf echt zo ontzettend blij mee. Er is een documentaire op Netflix verschenen, die heet The Greatest Night in Pop. En dat is eigenlijk een reconstructie met archiefmateriaal van het opnemen van We Are The World. Zeg maar de Amerikaanse antwoord op Band Aid. Waarin al die Amerikaanse grote helden zoals Michael Jackson en Huey Lewis en Madonna en Cyndi Lauper en echt,
nee, Madonna
echt...
was er niet. Madonna was er niet.
Oh.
Specifieke kennis om te hebben.
Sorry.
Eric, de gast luistert uit zijn hoofd.
Doesn't matter.
Sorry.
Maar ik zit nou in mijn hoofd, gaat nou een lijstje van mijn jeugdmuziek gaat voorbij. Maar in ieder geval, al die grote sterren uit de jaren 80. Lionel Richie. Lionel Richie. En dat is Bob Dylan. En wat ik heel erg tof vond... Lionel Richie is degene die dat allemaal heeft geïnstigeerd, zeg maar, samen met een aantal anderen. Maar hij is degene die het een beetje bij elkaar haalt. En dat is allemaal op één avond na een muziekfestival, Music Awards. Zo van, jongens, even allemaal bij elkaar in de studio, dan gaan we even iets opnemen. En wat ik zo gaaf vond om te zien, is al die iconen, dit was mijn jeugdmuziek, zeg maar, al die grote helden van muziek, eigenlijk heel klein werden en een beetje onzeker en elkaar gingen aftroeven. En Lionel Richie, die dan heel erg charmant blijkt te zijn en heel erg leuk erover en heel zelfspot erover kan praten. En ik heb echt anderhalf uur zo genoten van even meekijken.
En dat deed mij heel erg denken. Ik bedoel, ik heb theaterschool gedaan en heel veel voorstellingen en zo gemaakt. En dan dat sfeertje herkende ik. Dat je dan met z'n allen in zo'n groep staat. Je bent aan het repeteren en dan tegelijkertijd ben je onzeker. En tegelijk probeer je elkaar af te troeven. En er is politiek aan de gang. We kennen elkaar en zo. En ik vond dat zo ontzettend gaaf om te zien. En het kwam zo dichtbij. Dat ik echt het gevoel had van dit werden opeens in plaats van bijna abstracte goden. Werden het gewoon mensen die daar stonden. En ik vond het echt heel tof. Ben je net zoals ik ontzettend oud en hou je van de jaren 80, dan is dit een geweldige documentaire om even weer helemaal terug te gaan aan dat gevoel en even te zien naar die mensen op een andere manier dan ze waren. En ook het verhaal van een van die country zingers die dan boos weggaat, want hij wil niet Swahili zingen, wat later dan niet in het nummer zit. Nou, allemaal hele leuke verhaallijntjes die erin zitten. Ik vond hem echt geweldig. Misschien wel beter dan die eigenlijk zou moeten, maar ik vond hem echt leuk. En op Netflix, dus als je dat al hebt. En wie heeft dat niet? Kijk hem gewoon even.
Greatest Night of Pop op Netflix. Wil je meer tips over leuke dingen om te kijken of te spelen? Dan kun je ook terecht in onze Discord. Een link naar onze Discord vind je op onze website spelkost.nl. Daar vind je ook een link naar onze Patreon. Voor als je ons wil steunen voor een klein vast bedrag per maand. Voor het maken van deze podcast. En dat doen nu al.
Bas B86, Chris, Kevin, Niels, Stefano, Dennis, Erik, Gerard, Rob, Roland, Samuel. Nog een keer Samuel, want ik was hem vorige week vergeten. Tim en Wietse.
Heel erg bedankt. Samuel nog een keer noemen, want Samuel heb je de vorige keer niet genoemd.
Samuel, die doet ook mee. Hij vroeg zich af of er iets mis was gaan met de Patreon. Nee, hij was helemaal niet boos over het feit dat ik hem niet had genoemd vorige keer. Maar het is van, misschien is mijn betaling niet doorgegaan per ongeluk, dat is niet de bedoeling. En ik zei van, ja hallo, dan ga ik je een tweede keer noemen ook. Dus Samuel.
Maar we hebben nou Samuel een paar keer genoemd. Betekent dat hij daarna moet bijbetalen, Samuel, of?
Het is een beetje zoals, je hebt zo'n schoolkamp verhaal altijd. Als je Bloody Mary voor de spiegel een paar keer zegt, dat ze dan opeens verschijnt. Dat of gebeurt denk ik ook als je samen al lang genoeg gaat zeggen. Dan opeens dan springt hij in de podcast software erin en doet hij mee.
Ja, nee, maar dat is Beetlejuice. Weet je, 3 keer Beetlejuice, nog een keer Beetlejuice en dan verschijnt hij.
Ja, en Bloody Mary is hetzelfde.
Bloody Mary ook.
Bloody Mary, maar dan moet je voor een spiegel staan in het donker.
Ja, klopt. Anders werkt het niet.
Ja.
Nou, Samuel, vertel jij wat er moet gebeuren als
we... om jou in onze kamer te laten schijnen.
Hey, wow, horen we het graag.
Iedereen bedankt. Als ik nog iemand vergeten ben, laat me weten. Ga ik je ook 15 keer noemen.
Bedankt, Samuel.
Bedankt allemaal. En namens Harjo en Bastian Vroegop en ik ben Erwin Vogelaar. Heel erg bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.
Video games. Video games.